Goed, dit is de eerste officiële aflevering van onze podcast Dokters en Wetenschap. Om het even in te leiden voor de mensen die aan het luisteren zijn. Dokters en Wetenschap is de bedoeling is van onze podcast om op een verstaanbare manier wetenschap, gelinkt aan geneeskunde, om daar leuke dingen over te kunnen vertellen. En vandaag hier aan tafel zit ik zelf, ik ben Bart. Ik ben absoluut niet geneeskundig opgevoed of opgeleid. Ik kom wel uit een familie met veel huisartsen en specialisten, maar ik ben de vreemde eend in de bijt. Maar ik heb hier vandaag bij mij een heel speciale gast en ook goede vriend van mij, professor Dr. Jan Goetermoet. Zeg je dat correct?
Perfect, Bart. Je kunt het niet beter uitspreken.
Oké. Zeg Jan, ik denk dat het ook belangrijk is dat we met de mensen even delen waarom dat we dit eigenlijk doen. En hoe zijn we hier eigenlijk toe gekomen? Ik weet niet of dat je nog herinnert, enkele maanden geleden zaten we aan de tafel en je was weer eens voor de zoveelste keer bezig over zeer interessante artikels. Waar je altijd boeiend over kan vertellen. En ik ben dan zo'n beetje de Jan met de pet die dan domme vragen stelt. Domme vragen bestaan niet, zegt men altijd, maar je bent dan heel boeiend aan het vertellen. En ik zei, ja, maar kan je dat eens uitleggen? Of wat zou de impact daarvan zijn? En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat die wisselwerking eigenlijk wel interessant was. En dat je langs de ene kant heel wetenschappelijke artikels hebt, waar je die eigenlijk mensen nooit gaan lezen. Af en toe zie je die wel eens terugkomen op het nieuws. Af en toe sijpelt er wel eens iets door. Maar er is ik was echt verbaasd toen je me liet zien hoeveel artikels er dagelijks verschijnen over eigenlijk geneeskunde in het algemeen en dan op alle mogelijke niveaus. Als je zou zeggen, een van de dingen die je zei, ik heb nooit tijd genoeg om al die artikels te lezen. Hè?
Dat is juist, maar dat is ongelooflijk. Elke dag komt er zoveel bij en de grote uitdaging voor ons is te filteren, te zien wat is hier van belang en wat is misschien ook voor maatschappelijk belang. Waar moeten wij misschien ook in de maatschappij over discussiëren, omdat wetenschappelijke informatie is één zaak, één ding. Maar frequent, ja, dat moet geïnterpreteerd worden en dan moeten beslissingen genomen worden. En dat is niet enkel voor wetenschappers. Daarvoor is een breed discussie binnen de maatschappij nodig. En ik denk dat is een van de dingen die wij willen. Wij willen natuurlijk leuk laten weten wat die wetenschappers eigenlijk elke dag uitvinden. En liefst in onze richting alles wat met gezondheid te maken heeft. Maar ik denk dus frequent hangen daar ook ethische vragen aan bijvoorbeeld. Of economische vragen. En het is niet enkel met een grafiek gedaan, maar dan begint het eigenlijk pas. En ik denk dat voor zoiets een podcast hopelijk kan helpen.
Ja, ik vind het voor mezelf, die artikel, als ik die dan lees, het is ook echt een ver van mijn, voor mij, een ver van mijn bedshow. Het valt mij trouwens ook op dat in de geneeskundige wereld de 2/3 van het artikel meestal een opsomming is van al de titels van de onderzoekers. En dan heb je uiteindelijk de tekst waar het echt om gaat. Hoe komt het eigenlijk dat in de geneeskundige wereld die titels zo belangrijk zijn en waar dat die mensen dan overal werkzaam zijn?
Ja, dat is inderdaad belangrijk, omdat als eerstes is het natuurlijk iedereen die eraan meegewerkt heeft, moet dat natuurlijk ook laten weten, omdat zijn instelling daarvan afhangt. We hebben een opdracht om kennis op te bouwen of wetenschap te doen, de mensheid vooruit te brengen. Ja. Maar we moeten daar ook aan het publiek of naar de overheid laten weten wat we met hun centen gedaan hebben. Ja. En daarom moeten we natuurlijk ook vermelden wie daaraan meegewerkt heeft. En het is voor die mensen werkelijk van belang dat hun bijdrage ook gekend wordt. Ja. Waarom worden die lijsten langer en langer? Dat is omdat wetenschap meer en meer ingewikkeld wordt. Die tijden zijn gedaan waar één iemand alleen 3 maanden zich heeft kunnen opsluiten in een labo en is daar met iets uitgekomen. Nee, dat zijn heel grote teams, soms 10, soms 20 mensen die daar echt aan samenwerken. En dat betekent natuurlijk dat die lijst van titels plots veel langer wordt. Ja. Dus dit is minder de ijdelheid van die persoon, maar het is werkelijk om te laten weten wie heeft daaraan meegewerkt, kunnen wij die informatie ook betrouwen, iets wat meer en meer belangrijk wordt in de tijden van fake news.
Ja, het is iets dat mij wel opviel. En nog iets dat ik heel wel belangrijk vind om te vermelden, dat is, Jan, jij bent werkzaam aan het UZ in Jet. Jij werkt daar als hoofddermatologie?
Juist, ik ben diensthoofd en titularis van de dermatologie. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat ik voor alle opleiding verantwoordelijk ben rond dermatologie. Mm-hmm. Maar ook voor de organisatie, het goede en correcte doorvoer van de wetenschap daar rond.
Oké, dus het is duidelijk, jij hebt de credibiliteit vandaag aan tafel. Ik ga proberen om interessante artikels op te noemen en we gaan ze ook zo dadelijk even bespreken. Misschien is het ook wel belangrijk te vermelden dat de bedoeling van de podcast is dat we vanaf volgende week, of bij de volgende editie, dat we samen gaan presenteren en dat we eigenlijk interessante mensen gaan uitnodigen. Hè? Eigenlijk, op dit moment hebben we al een paar namen in gedachten. We hopen dat die natuurlijk ja gaan zeggen om te komen. Maar dat zullen we dan zien in de volgende editie. Maar ik denk dat het belangrijk is voor de podcast dat mensen weten dat we eigenlijk samen de volgende sessies gaan... Ja,
met veel plezier.
Okay. Misschien nog een kleine kwinkslag naar de titel Dokters en Wetenschap. Het is een beetje... Ik ben nogal fan van het oude programma op Radio 1, Jongens en Wetenschap. Waar op een heel begrijpelijke en populaire manier wetenschap werd voorgesteld. En ik hoop dat we met onze podcast dat op dezelfde manier kunnen doen. Dat we toch gedurfde onderwerpen die misschien niet dagelijks zomaar aan de ontbijttafel zouden komen, dat we die hier toch kunnen brengen. En dat we die kort en krachtig kunnen bespreken en misschien een aantal interessante discussies gaan hebben rond die zaken. Ik, van mijn kant, ik heb het excuus natuurlijk als leek en buitenstaander dat ik af en toe domme opmerkingen mag vragen. Dus mij gaan ze nooit aanklagen, maar jij bent de connoisseur, de kenner, de beroepsspecialist hier. Dus als wat jij zegt, Jan, let op wat jij zegt, want als het niet klopt, dan gaan we naar de eerste rechtszaak gaan. Hè?
Daar gaan we zien.
Wat we hadden voorzien eigenlijk voor deze eerste podcast, we hebben een aantal leuke onderwerpen. Ik ga ze even opnoemen en dan gaan we ze daarna meer in detail bespreken. Eerst en vooral, waar gaan we het over hebben? Mensen met een hoger inkomen sterven sneller na hun pensioen. Dat hebben we gelezen.
Ja,
daar gaan we het over hebben. We gaan er straks verder op ingaan. Als tweede...
Want zij toont terug, geld maakt niet altijd gelukkig.
Dat zullen we zo dadelijk zien. Als tweede artikel hebben we het volgende. Bloedonderzoek kan inzicht geven in de levensverwachting. Dus,
belangrijke vraag. Iedereen wil graag weten hoe lang hij gaat leven. Maar willen we het werkelijk of moeten we het echt weten? Maar dat gaan we straks bespreken.
Okay. Dan hebben we ook nog een volgende interessant artikel gevonden. En dat is volgens mij... We staan weer een stapje dichterbij het maken van een medicijn tegen obesitas. Ik heb het toch zo geïnterpreteerd van... Ik kan zoveel eten als ik wil, ik slik een pilletje en de medische wetenschap zal het wel oplossen voor mij. Maar daar kunnen we straks ook...
Daar gaan we zien of we zo ver geraken.
Ja, ik hoop van wel. Zou leuk zijn. En dan hebben we nog een artikel over sociale media, waar we merken dat eigenlijk mensen die een sociale mediaverslaving hebben, zelf denken dat ze uit die sociale mediaverslaving kunnen stappen, maar... Uit onderzoek is gebleken dat er een heel grote val zit in de sociale media en in de platformen zelf, waardoor het heel moeilijk is voor gebruikers om er ook uit te raken. We zitten natuurlijk in de digitale communicatie, ook met deze podcast, dus ik vond het ook wel interessant dat we daar eens over zouden spreken.
Ja, we moeten werkelijk ook niet enkel de klassieke geneeskundige onderzoek bekijken, ja, met molecules en met ziektes, maar hier, dat is toch heel belangrijk. Als we zien hoe verslaafd of hoe we met die dingen omgaan, we moeten leren daarmee omgaan. Ja. Dus je ziet mensen die door de stad lopen, mm-hmm, enkel nog hun smartphone voor het gezicht.
Klopt, ja. Ja, inderdaad. Je staat ermee op, je gaat ermee slapen. Hè. ik denk dat we ook even naar onszelf moeten kijken, Jan.
We moeten niet ver kijken.
Nee, dat klopt. Dus gaan we straks ook, omdat dat onderzoek was wel interessant. En dan als afsluiter voor de podcast gaan we het hebben over... heb je een hoog inkomen, dan ga je dood aan kanker. Dat hebben we ook ontdekt. Dus voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, dat is hetgeen dat je in de komende half uurtje, ik weet niet, we zullen wel zien hoe ver en hoe lang het gaat duren. Maar daar gaan we het vooral over hebben. Misschien starten met mensen met een hoger inkomen sterven sneller na hun pensioen. Kan je misschien iets meer vertellen over die studie?
Ja, dat is een zeer interessante studie die gedaan werd aan de Ruhr-Universiteit in Bochum in Duitsland, waar men de data, pensioensdata, sociale zekerheidsdata, heeft bekeken van 780.000 mensen.
Oké, dat is een stevige studie.
Dat is een stevige studie. Het gaat hier over mannen en vrouwen die tussen 1934 en 1936 geboren werden, mm-hmm, dus die nu rond de 85 jaar oud zijn. En men heeft gekeken wanneer die naar pensioen gaan.
Ja.
Men heeft twee golven gezien. Dus een golf met 63 en een tweede golf met 65. En men heeft een beetje dieper gekeken en men heeft dan gezien die mensen die met 63 op pensioen gegaan zijn, dat waren meestal mensen die iets minder verdiend hebben en in beroepen waren die met zware lichamelijke inspanningen gepaard gaan, frequent. De tweede groep heeft een hoger inkomen, dat is dan meer dan 30.000 euro gehad. Mm-hmm. En dit
dat is een hoger inkomen, meer dan 30.000 euro.
Dat is in deze studie een hoger inkomen. Okay. Dat is natuurlijk van land tot land, van regio tot regio, verschillend. Mm-hmm. Maar het principe dat je beroepen heeft die iets minder goed betaald worden en beroepen die meer betaald worden, dat is overal van toepassing, denk ik. De absolute waarde is niet zo belangrijk.
Oké,
Dan heeft men een interessant effect gezien. Mensen die met 63 op pensioen gegaan zijn en in die lagere inkomensklasse zaten, bij die is het risico te sterven duidelijk gezakt na de pensioen. En omgekeerd, mensen die met 65 op pensioen gegaan zijn en die in die hogere inkomensklasse gehad hebben, die hebben een hoger risico plots om te overlijden.
Oké. Okay. Dat is beangstigend.
Dat is beangstigend.
Nu, spreken we over een kans op... We spreken altijd over een kans op, of?
Juist, over een kans. Dat is pure statistiek en kans. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk even goed zeer rijk zijn en zeer oud worden. Je kunt zeer arm zijn en vroeg overlijden. Maar als je grote aantallen, die hebben we over bijna 800.000 mensen die bekeken werden, dan ziet men deze trend. Mm-hmm. Ja, we spreken hier natuurlijk over trend.
Ja.
Nu, hoe kan dat samenhangen? En bijvoorbeeld bij beroepen die in die lagere inkomensklasse waren, daar zijn frequent beroepen bij die een hoger risico op ongevallen hebben. Mm-hmm. Dus op dat moment waar je op pensioen gaat, heb je plots iets minder risico van die ongevallen. Ja. Dat is, gelukkig sterft niet iedereen aan een werkongeval.
Arbeidsongeval.
Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld één uitleg. Mm-hmm. En ook dan omgekeerd, die mensen uit die hogere inkomensklasse, hier hangt blijkbaar frequent een heel sociaal netwerk en een levensstijl aan.
Ja.
En op dat moment waar men op pensioen gaat, was die interpretatie, valt deze netwerk weg. En die mensen komen in sociale isolatie. Mm-hmm. En dat gaat gepaard met gevaren voor de gezondheid.
Logisch wel, denk ik. Je hebt ook het idee dat mensen die in een, bijvoorbeeld in een verantwoordelijke functie werken, heel veel networking doen, in een zeer drukke sociale context leven tijdens hun beroepsleven, dan gaan ze op pensioen en dan valt plotseling die sociale druk valt weg of die sociale nood valt weg en mensen zullen ook misschien minder beroep gaan doen op die personen, omdat eigenlijk hun, en sorry dat ik dat zo zeg, maar hun nut is verminderd.
Ik denk dat u daar absoluut gelijk mee heeft. Ja. Dat is ook mijn interpretatie. Ja. Daarom wordt ook zo'n beetje gediscuteerd of men niet voor mensen in deze functies niet zo'n werkelijk een absolute stop moet maken op een bepaald datum, maar dat men een geleidelijke overgang maakt. En ik zie dat in de wetenschappelijke wereld, maar ook in de geneeskunde in België. En ik vind dat heel goed. Je ziet dat toch heel veel mensen niet compleet op één moment stoppen, maar dat is stilletjes aan. En dat is ook goed. Dat zijn mensen die zijn hoog opgeleid, die zijn altijd bezig geweest. En waarom moet men hun kennis en hun kunnen op vandaag of morgen stopzetten? Dus ik denk dat iedereen waarschijnlijk daarvan baat heeft.
Ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld mensen die ondernemer zijn, zelfstandigen, dat die natuurlijk ook na de pensioengerechtigde leeftijd 9 op 10 nog altijd wel met iets verder gaan. Ik denk dat het gevaarlijker is als je bijvoorbeeld in een bediende functie zit op hoog niveau. Ja, je komt dan die pensioenleeftijd, er wordt een administratieve beslissing genomen en van dag 1 op dag 2 zit je thuis. Met een gouden horloge en een mooie medaille. Te staren naar de mooi onderhouden tuin. Dus een soort uitfaseringstraject zou dan wel interessant kunnen zijn. Dat die mensen wel... Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat die mensen dat beseffen. Want we spreken altijd over het zwarte gat.
Ja.
Na het pensioen, is dat daar waar we een beetje over spreken? Of?
Ik denk dat het hierover gaat. Dat is natuurlijk hier niet verder onderzocht. Maar dat zal een aanleiding tot een verdere studie geven. Als je naar verschillende beroepen kijkt, er zijn inderdaad natuurlijk mensen die op pensioen gaan en dit zwart gat vallen. En er zijn anderen die dat een overgang plannen, mm-hmm. of die in een overgangstraject zitten en hoe zich dat op gezondheid en het risico te overlijden uitwerkt, wat dat voor een invloed heeft. Dus dat is hier niet onderzocht, maar mm-hmm. ik denk dat is een heel belangrijke vraag.
Dat is een soort van, vallen die mensen dan in een depressie? Of, het is eigenlijk wel gek dat dat zo'n invloed kan hebben op je gezondheid.
Absoluut, maar dat is gekend, dat die mensen dan soms in een depressie vallen. Mm-hmm. Absoluut. Omgekeerd is het blijkbaar zo dat die mensen die in die iets lagere inkomensklasse zaten, dat die andere activiteiten kunnen opnemen wat zich positief heeft uitgewerkt op hun gezondheid.
Dat klopt. Ja. Je moet er wel opletten dat niet elke HR-manager nu gaat zeggen, ja, die promotie kunnen we niet geven, want anders ga je vroeger dood. Dus daar moeten we wel mee opletten, dat we dan weer allemaal aan het vertellen zijn. Maar het is inderdaad nu wel dus specifiek aangetoond, via een studie, dat die impact er wel degelijk is. Okay. Ik denk dat het vooral voor de bedrijven in de HR-context belangrijk is om daar ook rekening mee te houden en eigenlijk dat uitfaseringstraject mee te begeleiden. Het klinkt bijna als outplacement voor gepensioneerden. Hè?
Ja, maar laat het ons positief beschouwen. Mm-hmm. Laat ons mensen die iets willen en kunnen bijdragen, mm-hmm. dat wij hun deze bijdrage laten mm-hmm. leveren. Ik mm-hmm. denk dat is voor iedereen goed. Wij hebben bijvoorbeeld, als ik die voorbeeld mag geven, ik heb in mijn afdeling, wij hebben 3 gepensioneerde medewerkers die af en toe bij ons komen. Dat zijn hooggeschatte, zeer welkome medewerkmensen.
Ja. We zouden eens moeten spreken met de professionals in de sector, hè? Degene die HR-begeleiding doen, om eens te kijken wat zij ervan vinden. Is misschien interessant. Goed, voor het volgende artikel heb ik een beetje de controversiële titel. Het bloedonderzoek kan inzicht geven in de levensverwachting. Ik zou dat vertalen als aan het bloed kunnen we zien hoe oud je gaat worden. Is dat correct van mij?
Niet 100%. Dat is iets wat we graag zouden willen weten. Misschien niet iedereen van ons. Zeker die verzekeringsmakelaar die een levensverzekering probeert te verkopen. Die zou dat misschien graag weten op die maatschappij. Maar deze artikel dat was van de Universiteit in Leiden, het Instituut voor Moleculaire Epidemiologie. En dokter Delen was die hoofdauteur. Wat ze hier gekeken hebben, was, ze hebben van 12 cohortes, vooral Europese cohortes, meer dan 44.000 patiënten kunnen volgen.
Wat zijn cohortes?
Cohortes, dat zijn grote aantallen van patiënten. Mm-hmm. Die men over een bepaalde tijd opvolgt. Okay. Waar men goed weet wie onderzoekt men, zijn er mannen, vrouwen, hoe oud zijn die, wat zijn hun risicofactoren en die men dan structureel opvolgt over meestal meerdere jaren. Ja. Okay. En hier, dat waren verschillende cohortes, die heeft men 2 tot 16 jaar opgevolgd. Ongeveer 45.000 personen waren dat en hiervan zijn 5.000 overleden.
Okay.
In die 16 jaar. Maar dat waren mensen van 18 tot 109. Mm-hmm. Dus het was een mooie, eigenlijk de hele bevolking. En hier heeft men, gekeken, kunnen we in het bloed zien of iemand een verhoogd risico heeft om te overlijden, ja of nee? Mm-hmm. En ze zijn vertrokken van 159 stoffen die je in het bloed kunt vinden. Mm-hmm. En men heeft hier naar iets gekeken dat noemt het metaboloom. Nu, alles wat metaboloom is, betekent dat je heel veel dingen bekijkt. Bijvoorbeeld met metaboloom is bedoeld alles rond de stofwissel. En alles wat je kunt meten rond de stofwissel. En ze zijn vertrokken van 159 stoffen die beinhouden vetten, die beinhouden eiwitten, suikers. En vet is niet vet, eiwit is niet eiwit. Je hebt heel veel verschillende vetten. Mm-hmm. Verzadigd, onverzadigd, kort, lang. Dus vetten zijn heel verschillend en hebben heel veel belang. Hetzelfde geldt voor eiwitten. Ja, je hebt korte eiwitten, je hebt kleine stukjes van eiwitten, je hebt lange eiwitten die allemaal een rol hebben. Ja. Hetzelfde geldt voor suikers. Dus ze zijn vertrokken van 159 stoffen en ze hebben die biomathematisch geanalyseerd. En dan hebben ze gezien dat maar eigenlijk 14 werkelijk een waarde hadden om iets te voorspellen.
Okay.
Dat is iets waar wetenschappers eigenlijk blij mee zijn.
Waarom?
Je wilt niet 159 dingen moeten analyseren. Okay. Je bent blij als met 14. Okay. Nog beter is maar één. Maar dat is meestal niet zo. Mm-hmm. Ja. Dus ze hebben eigenlijk een triage gedaan. Dus ze hebben gekeken wat zijn hier de meest belangrijke stoffen die wij tenminste tot nu kunnen meten. En dan hebben ze gekeken hoe die samenhangen met een kans over 5 of over 10 jaar te overlijden.
We spreken weer over de kans natuurlijk.
Over de kans. Zoals in ons laatste artikel, dat zegt niet, je gaat over 5 jaar overlijden, maar je hebt een iets hoger risico of een iets lager risico. Dat is het eigenlijk. Nu, al deze stoffen, eiwit, vet, glucose, dat hangt eigenlijk samen bijvoorbeeld ook met uw vloeistof en hoe uw lichaam goed in elkaar zit en werkt. En ze zijn eigenlijk op dingen gekomen die wij al heel lang kennen. Dus dat zijn geen heel bijzonder nieuwe stoffen gevonden, maar het gaat eigenlijk over bepaalde vetten, de low-density lipoproteïne, de high-density lipoproteïne, dat is wat elke arts en huisarts dagelijks meet. Mm-hmm. Ja, bij heel veel patiënten. Of glucose, suiker, dat we in het bloed
hebben. Dat ken ik, daar heb ik al iets van gehoord.
Daar heb je al iets van gehoord. Dus eigenlijk zijn dat gelukkig dingen die we hedendaags eigenlijk al vrij eenvoudig kunnen meten met die methodes die we hebben. Ja. Ja, veel van deze stoffen dat zijn echt standaardanalyses. Nu, en als je die dan gezamenlijk bekijkt, dan heb je daar risicogroepen voor na 5 jaar om over 10 jaar te sterven. Men moet één ding heel duidelijk zeggen, dat is nog niks wat werkelijk een toegelaten test is om iets te voorspellen. Dit is waar wetenschappers nu de eerste keer gepubliceerd hebben. En ze hebben ook gezegd, we gaan nu het volgende willen doen, wat juist is. Ze hebben dat uit al reeds afgelopen studies gehaald. Wat je nu moet doen, de volgende stap is dat je dat, wat ze geïdentificeerd hebben, deze 14 stoffen, dat je kijkt in nieuwe studies die opgestart worden, of die werkelijk een waarde hebben met het voorspellen van het risico te overlijden.
Maar mag ik dat bijvoorbeeld voorstellen als cholesterol bijvoorbeeld, die wordt gemeten in een bloed? Of spreken we over... Dat is een van die 14 stoffen bijvoorbeeld.
Ja, juist, dat is een van die 14 stoffen. En we weten allemaal dat als je een verhoogd cholesterol heeft, dat je een hoger risico heeft op hart- en vaatziekten. Dus daarom zeg ik, daar komen dingen uit die ons niet echt verbazen soms.
Nee, dat klopt. Al langs de andere kant, het zijn 14 markers, zoals men dat in het Engels zegt, waar je dan uit kan gaan zien van, oei, die persoon, die moet wel opletten. Hoe ga je dat eigenlijk communiceren naar de patiënt toe? Want, ja.
Ik denk, dat is eigenlijk... Nu, dat is een interessante eerste stap. Ja. Omdat het ons misschien soms kan ondersteunen in de beslissingen. Soms heb je patiënten die een zware ingreep moeten ondergaan. Die ingreep op zich heeft risico's. Ja. En die patiënt moet misschien met zichzelf en met zijn familie bespreken, wil ik die risico op die ingreep? Ja. Hoe groot is mijn kans dat ik die ingreep niet overlijd? Of als ik aan de sequellen van een therapie kan overlijden?
Het zover al gaan dat je zelfs aan de hand van dat onderzoek gaat laten bepalen door mensen van, ik ga die operatie doen of niet doen? Echt?
Dat is de droom van de wetenschap en van veel mensen, maar zover zijn we nog niet. Maar dat is juist, we hadden het in het begin van onze podcast hadden we het over die ethische vragen die onderzoek met zich meebrengen. Hier is de vraag, je hebt het aangesproken, hoe deel ik dat mijn patiënt mee?
Ja.
Dat hangt natuurlijk, denk ik, in eerste instantie daarvan af, met welke bedoeling werd die test afgenomen? Heeft die patiënt willen weten, wat is mijn risico?
Als ik een bloedonderzoek doe, meestal is dat omdat ik... Ja, pas op. Omdat ik dat zelf wil weten. Soms moet ik dat doen in opdracht van bijvoorbeeld de verzekeringen. Als ik een nieuwe verzekering wil afsluiten, dan... Ik moest een cardio-onderzoek doen.
Juist.
Ik denk niet dat ze ooit hebben gevraagd om mijn bloed te testen.
Omdat die testen daar nog niet zijn. Maar dat is natuurlijk iets waar bedrijven aan geïnteresseerd zijn. Ja, als een verzekeringsmaatschappij een verzekering koopt, wil ze natuurlijk heel goed het risico kennen van die persoon aan die ze een verzekering heeft. Of de hoogte van de premie hangt daarvan af.
Dat begint wel een beetje in een... Ja, Big Brother is watching you is het helemaal niet, maar die markers, als dat effectief in jouw elektronisch medisch dossier komt, dan kunnen we onze vraag stellen, en wie mag dat allemaal lezen? Meestal is dat een dokter-patiënt ding, maar wat met de familie?
Juist, ik denk dat u je vraag, en dat is wat ik bedoelde, deze research, deze onderzoek, dat is niet enkel een voor mij als arts een abstracte test om te zeggen, aan u beveel ik aan die ingreep te doen, omdat u heeft een 75% kans over 10 jaar nog te leven.
Ja.
Maar daar hangt veel meer achter. Wie bekijkt deze data?
Ja.
Is die data altijd in de juiste handen?
Mm-hmm.
Er zijn ook mensen, er zijn gevallen geweest waar patiënten zelfmoord gepleegd hebben naar een slechte diagnose.
Echt?
Ja, je moet met al deze dingen moeten we in onze communicatie rekening houden. Het zegt, zoals u zegt, we moeten heel goed onze data beschermen, de privacy beschermen. Wie heeft het recht die data te zien? Welke recht heeft bijvoorbeeld een verzekeraar om zulke data te vragen? Het gebeurt nu al, zoals je zegt.
Ja.
Voor bepaalde verzekeringen moet je bepaalde onderzoeken ondergaan. Dat zijn die belangrijke vragen die eigenlijk pas opkomen als zo'n test beschikbaar is.
Ja, want ik denk direct, als dat met minder goede bedoelingen wordt bekeken, denk ik aan discriminatie. Je kan bijvoorbeeld die test doen en je hebt een bepaald profiel, nogmaals, waar je meer kans hebt om vroeger te sterven, een hogere mortaliteit of een bepaalde ziekte te krijgen. Net zoals bij DNA trouwens ook. Hè. Als ik af en toe hoor wat er allemaal gebeurt op dat niveau, dat mensen ook zeggen, je hebt dat type van gen, dus je hebt meer een risico op MS en dergelijke. Dat we toch eens goed moeten beginnen nadenken dat niet alleen onze communicatie in de mail, maar dat ook onze eigen informatie die we hebben over onze gezondheid, over ons lichaam, dat we daar toch op een iets... Misschien, ik weet niet of dat we er op een... Ik denk niet dat mensen er echt mee bezig zijn. Ik toch niet. Ik ben er niet mee bezig. Ik weet dat mijn dokter, mijn geneesheer, die heeft mijn elektronisch medisch dossier. Ik heb dat zelf nog nooit gezien. Ik snap er ook niks van. Als ik naar een ziekenhuis ga, dan zegt men altijd, ja, we sturen de uitslag door naar uw geneesheer, of uw dokter, uw geneesvrouw. En dat is heel leuk. En dan denk ik altijd van, en ik dan? Maar ik ben niet geschoold om die informatie te kunnen lezen.
Ik denk, daar zegt u twee dingen. Als eerste wat ik... Nu spreek ik als arts.
Ja.
Deze snelle uitwisselingen van informatie, dat is werkelijk iets, denk ik, wat een groot voordeel voor de patiënt is. We kunnen hedendaags heel snel aan onderzoeksresultaten, waar wij vroeger lang mee bezig waren, dat ergens op te vragen, dan heeft dat per fax moeten doorgestuurd worden, met alle mogelijkheden dat hier dingen verloren gaan of in de foute handen komen. Dus deze gedeelde medische dossieren, ik denk dat die heel veel voordelen hebben. Maar als ze goed beveiligd zijn.
Ja.
Ik denk, en wij moeten allemaal goed weten, als we informatie versturen, hoe kwetsbaar daar onze privacy is. En dat bepaalde dingen gewoon niet in de foute handen mogen komen. Dat was het eerste. Nu ben ik mijn draad kwijt voor het tweede punt.
Dat is niet erg. We komen er wel terug op. Het ging over de beveiliging van de medische dossiers en dat je daar als patiënt natuurlijk mee kan omgaan. Nu heb je allemaal zo'n kaartje in je portefeuille met ik ben A-positief. Met die markers die ze nu hebben ontdekt, zou je kunnen inbeelden dat er A-positief en dan staat er zo'n percentage bij, kans om te sterven.
Juist.
Zijn dat zaken waar dat je... Hoe ga je daarmee om met zo'n data? Dit onderzoek was op 44.000 patiënten.
Dit is natuurlijk nog een onderzoek wat totaal aan het begin staat. Ja? Met deze onderzoek ga je nog niet, dan moet je geen schrik hebben. Mm-hmm. Je gaat niet morgen in een kaartje krijgen waarin men zegt niet reanimeren of zo. Dat is hiermee denk ik niet gebeurd, niet mogelijk, niet de moeite en ook niet de bedoeling, hoop ik. Mm-hmm. Ik denk... Wat we hier belangrijk echt de discussie moeten gaan, wie zorgt voor welke informatie, hoe wordt die informatie gedeeld, met wie, wie heeft recht erop, enzovoort. Ja. Dat zijn de heel belangrijke vragen die hieraan hangen. Als je die goed gebruikt, zijn die van een heel groot voordeel voor die patiënt. Ja. Als je zegt, soms zijn behandelingen met een heel groot risico verbonden en ook zeer zwaar voor de patiënt voor een lange tijd. En als je die patiënt een ondersteuning kunt bieden in zijn beslissing, wil ik dat ondergaan, ja of nee, dan denk ik dat een zeer waardevol informatie. Maar als je die, zoals je zegt, gebruikt voor discriminatie, dus met veel dingen, dat ze kansen hebben, maar ook heel grote dreigingen.
Ik denk dat we in een van onze volgende podcasts, zeker over de integriteit van de medische data, En de bescherming daarvan, dat we daar ook eens over moeten spreken. Want dat is iets dat ik als patiënt, voel ik mij daar heel weinig bij betrokken. Ik weet dat het bestaat, maar wat er exact in staat, dat weet ik eigenlijk niet. Kan ik nu bijvoorbeeld nu zeggen, ik wil nu mijn elektronisch medisch dossier, ik wil dat nu zien.
Ja, wel, ik kan u zeggen, bij ons kunt u dat onmiddellijk zien.
Bij ons, dan bedoel je in het hospitaal?
Ja, in ons ziekenhuis. Wel, u heeft recht op uw dossier. Ja. Dus het is uw data. En het is vanzelfsprekend dat u die mag zien. Het is ook, zou vanzelfsprekend moeten zijn dat men u die dingen goed uitlegt. Ja. Ik weet dat dat niet altijd overal goed gebeurt. En ik denk dat ook waarschijnlijk bijna elke dag mensen bij mij de deur buiten gaan en ik waarschijnlijk het toch niet zo goed gedaan heb. Dat was die punt die ik daarnet wilde aanspreken.
Zie je, het komt terug.
Daar is al die informatie die je plots krijgt. Maar het probleem is deze informatie werkelijk te kunnen begrijpen en te situeren, in te schatten. En daarvoor is natuurlijk soms heel veel opleiding nodig.
Ja.
Ik ben verbaasd van de kwaliteit van die samenvatting die je kunt lezen. Mm-hmm. Ja, er zijn wetenschappelijke diensten die deze dingen samenvatten in een mensentaal die begrijpbaar is. En ik ben altijd onder de indruk hoe goed bijvoorbeeld wetenschapsjournalisten erin slagen deze informatie echt te vertalen naar mensentaal. Maar soms heb je iemand daartussen nodig die dat uitlegt.
Mm-hmm. Wij proberen het nu ook te doen in de podcast met het artikel onder andere hier over het bloedonderzoek. Ik denk wel dat het is boeiend, hè? 14 markers van de 159, by the way, hè? Want 159, dat is een pak meer. Als men er gaat in slagen om nog meer patronen te zien in een bloedonderzoek, ja, dan wordt het wel boeiend natuurlijk. En ik vroeg me af, stel dat je zo'n resultaat krijgt, en ik denk dan aan bijvoorbeeld een cholesteroluitslag, maar plus dan nog 13 andere, in welke mate... Ik weet niet of dat je dat weet, Jan, dus ik leg de vraag gewoon op tafel. In welke mate heb je dan nog de mogelijkheid om er iets aan te veranderen? Gezonder leven, sporten, die dingen?
Absoluut. Als je deze markers ziet, als je deze markers ziet, dat zijn markers die je frequent goed kunt beïnvloeden. Hè? Ja. Je vetten, dat kunt je beïnvloeden bijvoorbeeld door sport. Glucose, dat kunt je beïnvloeden. Natuurlijk met medicatie, maar dat kunt je ook beïnvloeden door dieet of ook sport. Heeft je terug een positieve effect. Dus zeker als ik hier die lijst van markers zie, dat toont ons, dat zijn tenminste markers die door onze levensstijl te beïnvloeden zijn en ook door medicatie.
En door medicatie ook, als het klopt. Het geeft in ieder geval een boeiend vooruitzicht, in de zin dat nu zijn er 14 die ze ontdekt hebben. Ik ga ervan uit dat ze statistisch wel nog meer gaan ontdekken.
Ze gaan zeker nog meer vinden. Bart, ga jij het onderzoek laten doen?
Dat is een goede vraag. Ik wel, denk ik, ja. Ik wil het weten. Ik wil het weten, ja. En als de uitslag dan tegenslaat, de kans is zeer groot, mijn levensstijl kennende, dan zou je er ook nog wel iets aan willen kunnen doen.
Of een wereldreis.
Ja, het gekke is dat ik het nu... Een wereldreis. Bart, goeie nieuws. Maar je gaat op wereldreis, maar het zal ook de laatste keer zijn. Ik denk dat het natuurlijk... ik wil het weten. Ik wil het zeker weten. Of ik wil dat de overheid het weet. Of mijn verzekeraar. Ik denk het niet.
Dat is juist. En soms wil je het zelfs niet binnen je familie weten. Je wil het misschien op je werkplek niet weten.
Ja.
Wij kennen dat ook. Ooit dat iemand gekend is met een zware diagnose. Misschien zelfs een diagnose die grote kans heeft om tot overlijden te leiden, dat die mensen in een sociale eenzaamheid geraken, wat andere mensen hun uitwijken. Dus zoals gezegd, is werkelijk iets waar je mee voorzichtig moet zijn. Mm-hmm. Maar dit is een eerste stap en ook nog niet de perfecte waarheid.
Oké. Zo komen we dus aan onze derde artikel, Jan. Ik zou het graag willen verwoorden als we staan weer een stapje dichter bij een middel tegen obesitas. En ik denk dan, ik moet een pilletje nemen en dan ga ik niet meer die typische goesting, dat mooie Vlaamse woord, die typische goesting hebben om nog te blijven eten. Iets waar ik op dit moment eigenlijk al wat problemen mee heb. En ik ben blij dan te lezen dat de wetenschap gaat mij helpen.
Nou, we gaan zien wat de wetenschap gaat helpen. Nu, overgewicht, obesitas, dat is een groot probleem overal ter wereld. Zeker ook bij ons in Europa, in een land met een uitstekende keuken. En de goesting te blijven eten, ik denk, wij kennen dat bijna allemaal. Die onderzoek over die wij het nu hebben, is gebaseerd op een dieronderzoek. Dat waren proefdieren. En hier heeft men dieren voor 60 dagen een dieet gegeven die een beetje aansluit aan de, wat wij de westerse dieet noemen. Dus veel suiker, veel vet.
Het waren muizen, denk ik.
Het waren muizen, ja. Juist, het waren muizen. Maar die stoffen die onderzocht werden, zijn ook, die vind je ook bij alle zoogdieren en ook bij de mens. Dus dat is, natuurlijk, het is in muizen gedaan. Het is niet bewezen dat het ook in de mens zo werkt. Maar deze, wat we mechanistische studies noemen, die werden heel frequent of worden heel frequent nog in proefdieren gedaan, waar een hele organisme, waar de invloed op een hele organisme gezien wordt. Nu, wat heeft men gedaan? Mm-hmm. Men heeft muizen voor 60 dagen een voeding gegeven die een beetje aanleunt wat men een westerse dieet noemt. Dus veel koolhydraten en veel vetten. Okay. Iets wat zeer aantrekkelijk is.
Kort samen, hamburgers, frisdrank en frieten.
Frieten, juist. Ja. Perfect samengevat.
Dankjewel. Dank je wel.
Ja. En men heeft gezien dat deze muizen maakten endocannabinoïden in hoge mate aan.
Ik hoor cannabis.
Dat zijn stoffen die ook in de cannabisplant te vinden zijn. Dus die tetrahydrocannabiol, die wij kennen, wat gebruikt wordt als mensen bijvoorbeeld cannabis roken. Maar onze lichaam maakt ook stoffen aan die zijkundig daar een beetje optrekken. En die hebben effecten lokaal, maar die hebben ook bijvoorbeeld op het zenuwstelsel effecten. Die hebben ook effecten niet enkel op honger, maar ook op jeuk. Ja? Dus die hebben heel veel effecten.
Okay.
Wat heeft men gezien? Men heeft gezien dat deze westerse dieet daartoe leidt dat die muizen meer van die endocannabinoïden aanmaakten. En tegelijk, men gaat ervan uit dat deze endocannabinoïden dan het aanmaak van een enzym gestopt hebben, cholecystokinine. Die cholecystokinine die doet ons eigenlijk stoppen met eten.
Oké, dus als ik het even samenvat, te veel endocannabinoïden zorgen ervoor dat de reflex om te stoppen met eten verdwijnt. Juist. Omdat dat enzym eigenlijk stoppen of verminderen, doen verminderen.
Juist. Dat is ook iets wat gekend is van mensen die onder de invloed van cannabis staan, bijvoorbeeld, dat die soms honger krijgen of redelijk veel eten. Ja. Dus
de vreedkick. Zoals.
De vreedkick, juist.
Interessant.
Dus daar zien we misschien hoe die te verklaren is. Of daar gaat tenminste in de richting hoe die te verklaren is. Nu, dat geeft natuurlijk mogelijkheden. Nu dat men weet dat een teveel aan endocannabinoïden daartoe leidt dat het gevoel van honger niet gestopt wordt, is natuurlijk de volgende stap die je bedenkt. Hoe kan ik dat gebruiken voor de geneeskunde? Kan ik misschien deze effect stoppen, tegengaan en daarvoor zorgen dat toch het hongergevoel stopt?
Ja, ja. Hey, ik herinner me altijd als we bijvoorbeeld een heel copieuze maaltijd hebben gegeten. We zitten letterlijk met het buikje rond aan tafel en dan komt er nog iemand nog een dessertje en dan iedereen...
Yes.
Terwijl dat je eigenlijk propvol zit, maar toch is die goesting er dan om nog meer te gaan eten, terwijl je lichaam dat eigenlijk helemaal niet nodig heeft. En dat zou dan eigenlijk komen door die endocannabinoïden die ervoor zorgen dat die reflex wegvalt.
Die zouden tenminste één factor kunnen zijn. Of dat nog meer is, en daar wil ook deze groep is ook van plan dat nog meer en dieper uit te zoeken of de endocannabinoïden de enigste factoren hier zijn. Er zijn waarschijnlijk ook nog andere. Er zijn meestal verschillende systemen bij betrokken. Ja. Men heeft ook studies gedaan waar men geprobeerd heeft die receptor van deze cannabinoïden te remmen. Men heeft dat moeten stopzetten, omdat dat heeft bijwerkingen gehad, we noemen dat psychiatrische bijwerkingen. Dat heeft natuurlijk daarmee te maken dat die receptoren niet enkel in de darm zitten, maar die zitten ook in ons hersen. En op die manier, dus dat heeft meer sequelen gehad dan men heeft...
We zijn er nog niet helemaal.
We zijn er nog niet helemaal en zullen denken, ja, misschien kunnen wij daar een stof vinden die enkel in de darmen werkt. Dat zal dan zo'n beetje de droom van deze onderzoekers zijn. Maar dat staat ook nog helemaal aan het begin. Maar ik denk dat is zo'n beetje de bedoeling van onze podcast, dat we ook daarover denken, in welke richtingen gaat de wetenschap misschien uit. Dit is enkel in diermodellen onderzocht. Wij weten niet in welke welke mate wij dat 100% kunnen vertalen naar de mens. Maar het is wel bekend dat mensen met overgewicht iets meer endocannabinoïdes hebben.
Ja.
Ja, dat is wel al gekend.
Oké, ik denk dat het vooral belangrijk is dat vooral de levensstijl moet aangepast worden. En dat misschien ons westerse dieet eerder moet aangepast vanuit mijn persoonlijk perspectief. En dat ik misschien wat minder vetten en suikers moet eten om ervoor te zorgen dat ik die goesting niet blijf krijgen. Maar het geeft wel een goed inzicht in hoe het komt dat we effectief veel meer eten dan dat eigenlijk nuttig is.
Absoluut. Voor ons. Het verontschuldigt een beetje. Wij zijn niet helemaal schuld. Je ziet, daar is een mechanisme in de darm die dat echt bevordert.
En dan zou je eventueel een pilletje kunnen nemen, waardoor dat die hoesting dan... Dat je misschien toch bij het dessert zegt, nee, voor mij niet, denk je wel. Ik heb genoeg... Oh, nee, ik wil dat dessert houden, Jan. Dat gaan we niet mee beginnen.
Dus, dan neem je enkel een halve pil of zo, dan vast wel dessert.
Ik wil zeker spelen, ik ga gewoon beginnen met het dessert. En dan mag voor mij de soep op het einde komen. Die laat ik dan wel even links liggen. Oké. Ik zou willen overgaan naar het volgende artikel. En dat gaat eigenlijk over een bekend fenomeen. De verslaving van de sociale media. Er wordt heel veel over gesproken. Ik denk dat we zelf ook wel een klein beetje het probleem... Ik weet niet, ik spreek voor mezelf. Ik wil niet voor jou spreken, Jan.
Wij kennen ons goed genoeg. We weten dat we beide houden van sociale media.
Ja, inderdaad. En we checken het. We staan ermee op. We gaan ermee slapen. Het is moeilijk om uit die vicieuze cirkel te geraken van ik ga eens iets anders doen, want je hebt altijd die drang om te gaan kijken naar die sociale media. En ik heb in dat artikel gelezen dat men iets heeft ontdekt dat eigenlijk interessant is, waardoor blijkt dat het voor de mensen die problemen hebben met sociale media om eruit te stappen, om daar niet constant 24/7 mee bezig zijn, dat er een soort van valkuil is in de sociale media, de manier waarop dat die worden gemaakt en gebouwd. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, die sociale media, die willen u natuurlijk zo lang als mogelijk en zo veel als mogelijk bij zich houden. Mm-hmm. Waarom? Natuurlijk, dan gebeurt dat meer. Dan wordt het interessanter voor de hele gemeenschap die dat gebruikt. Maar ook omdat natuurlijk meer reclame kan verkocht worden. Mm-hmm. Ik denk, het gaat natuurlijk vooral ook daarover voor deze bedrijven, dat ze via reclame geld verdienen. En wanneer gaan ze dat verdienen? Als veel gebruikers constant op die sociale media zitten. En hoe beter die ineen zitten, zie je eigenlijk dat die veel verschillende dingen tegelijk aanbieden.
Ja.
Dus dat je kunt switchen, dat je kunt afwisselen tussen de verschillende activiteiten. En dit onderzoek dat je nu aanspreekt, Bart, dat heeft Facebook bekeken, waar je de mogelijkheid hebt te chatten. Je kunt dingen uit je sociaal leven posten, foto's, etc. Maar er is ook een newsfeed of je kunt spelletjes spelen en zo verder.
Ja.
En wat ze nu gezien hebben, bij mensen die dat zeer veel gebruiken, waar ze van een verslaving spreken, dat die onder stress geraken, bijijvoorbeeld door een chat. En dan
slechte comments bijvoorbeeld.
Slechte comments, ja. Wij kennen pesterijen en zo verder. En dat zijn de meeste mensen leggen hun smartphone of hun tablet dan weg en doen iets anders.
Ja.
Ze bewegen zich, ze spreken met een vriend. Maar er is een percentage van mensen die in plaats van te stoppen met die social media platform naar een andere activiteit overgaat. Bijvoorbeeld
binnen hetzelfde.
Dus die beginnen dan bijvoorbeeld de newsfeed te lezen.
Mm-hmm.
Totdat dit een soort onaangename gevoel uitlokt. En dan gaan ze bijvoorbeeld een spel spelen, gaan terug naar die chat. En als dat terug stresserend wordt, wordt geswitcht bijvoorbeeld naar iets te posten.
Mm-hmm.
Dus dat men in een soort verslaving geraakt, waar men gewoon van die platform niet meer wegkomt. Mm-hmm. Omdat die afleiding die wij allemaal ook zoeken, die gebeurt niet. Want of je blijft om je af te leiden binnen die social media platform.
Inderdaad. Dus eigenlijk, als we nu even vergelijken met een verslaving, laten we zeggen roken, dan kan je zeggen, ik rook en je merkt van, ik heb het wat moeilijk, ik moet stoppen met roken, want we weten dat dat ongezond is. Maar natuurlijk, ik stop met roken. Hè.
Of je switcht, je stopt, die sigaretten zijn niet goed voor mij, ik ga een sigaar roken.
Ja. Maar dan blijf je natuurlijk ook weer in hetzelfde... Dat is net het probleem van die sociale media. Dat is hetzelfde. Ik ben gestopt met... Nog een veel beter voorbeeld is... Ik ben gestopt met roken van sigaretten. Ik rook nu de e-cigaret. Hè? En ik zit te dampen als een stoomtrein. Ik ben er zeker van dat de mensen die dat gedaan hebben, dat die van zichzelf vinden dat ze van hun verslaving zijn weggestapt. Maar ze zijn eigenlijk in een soort zelfde verslavings... ritus blijven hangen. En wat ik in het artikel ook heb gelezen, dat is dat dus die mensen die verslaving van het sociale media-syndroom hebben, de social network, of die binnen die sociale media blijven hangen, dat die van zichzelf wel vinden dat ze effectief moeite hebben gedaan om te stoppen met hun verslaving en dat ze zelf niet beseffen dat ze eigenlijk van enerzijds het checken van hun chat en dan overgaan naar de nieuwsfeed, dat ze zelfs niet beseffen dat dat eigenlijk nog altijd binnen datzelfde sociale media wereldje blijft.
Absoluut.
En dat dus eigenlijk het verslavingssyndroom helemaal niet wordt weggenomen.
Ja, en misschien zelfs niet opgemerkt.
En niet opgemerkt. Ja. En je zei dat veroorzaakt stress. Ja, dan zitten we stress, veroorzaakt gezondheidsproblemen en zo.
Juist. Ja. Stress is eigenlijk een signaal dat ons gevaar toont. Hè? Stress is, daar is gevaar en ik moet vechten of vluchten. Fight or flight.
Okay.
Dat is die stressreactie. En in bepaalde mate is stress zelfs, heeft dat ook voordelen.
Ja. Ja.
Maar hoe langer een stress aanduurt en hoe intenser het is, heeft het lange tijd sequelen voor onze gezondheid. Dus ik denk, met al onze mogelijkheden van internet en social media staan we eigenlijk nog aan het begin. En we moeten daarmee leren omgaan. Zoals we met andere dingen die verslaving kunnen uitleggen, ook moeten leren omgaan.
Ja, het is opvallend hoe mensen enorm depressief worden als ze niet zoveel likes hebben op hun foto's. Op Instagram bijvoorbeeld, dat creëert dan stress. Ze gaan er dan van weg, maar dan gaan ze bijvoorbeeld foto's posten op Facebook of ze gaan op andere. Er zijn er zoveel tegenwoordig, ja, op dit moment. Ik denk ook, in het artikel zelf sprak men eerder over generisch over sociale media. De voorbeelden die ze gaven, vond ik wel dat je voelde dat het zo wel heel erg geënt was op Facebook, omdat die natuurlijk al die kanalen hebben. Hè. Die hebben Messenger, die hebben de newsfeed, die hebben de mogelijkheid om foto's te posten en al die zaken te chatten. Maar volgens mij werkt dat even goed als je bijvoorbeeld switcht naar een ander sociaal media platform. Je zit nog altijd binnen dezelfde problematiek van ik wil volgers of niet, maar op zijn minst dat je gestresseerd kan worden, dat je in een soort negatieve spiraal komt, omdat je constant die sociale druk voelt.
Juist. Omdat als deze platformen, als die goed opgesteld zijn, dan hebben die deze verschillende bronnen.
Ja.
Als je een ander LinkedIn bijvoorbeeld, heb je dezelfde functies.
Ja,
je kunt dingen posten,
messaging,
newsfeed.
Ja.
Ze hebben juist dezelfde, hetzelfde aanbod eigenlijk aan activiteiten. Dus zeker een punt voor aandacht hebben in de toekomst. En op te letten, ook op eigen symptomen, zoals je zegt. Daarmee naar bed gaan, daarmee opstaan.
Klopt, inderdaad. Ik denk ook aan de opvoeding naar kinderen toe, dat we heel erg moeten opletten hoe dat we kinderen leren omgaan met die sociale media. Maar ik denk dat ik eerst wel eens met mezelf ga beginnen. Want,
ik denk dat is een goed... Ik ga meedoen.
Ik heb een goed voorbeeld. Een volgend artikel waar we het over zouden willen hebben, is de kanker. Is de nieuwe nummer één doodsoorzaak in landen met hoge inkomens. Of hoge inkomenslanden. En dat is eigenlijk een primeur. Want vroeger was het...
Vroeger was het de hart- en vaatziekten.
Ja, klassiek.
Dus, ik denk, een groot succes voor alle maatregelen die daar tegen gaan. Omdat hart- en vaatziekten kun je in heel grote mate beïnvloeden door je levensstijl of door de omgeving aan te passen. Ik denk dat natuurlijk, men heeft in de laatste decades heel veel inspanning gemaakt, het publiek te informeren, op te leiden. En men ziet dat mensen zeer veel bewuster leven.
Ja.
Dus mij verbaast niet dat daar nu ook zo'n shift komt.
Ja, klopt. Maar het verschil is wel groot, denk ik. Hè? Tussen de hoeveelheid mensen die overlijden aan kankers en de hoeveelheid mensen die dan sterven aan vaat- en bloedziekten.
Dat is bijna een factor 2.
Vaat- en hartziekten, excuseer.
Ik denk, één ding mogen we nooit vergeten. Aan iets moeten wij overlijden.
Ja, okay.
Er zijn weinig dingen zijn veilig en zeker. Maar van twee dingen kun je uitgaan. Je gaat overlijden en je moet belastingen betalen. Ik denk, dat zijn twee dingen die absoluut duidelijk zijn in het leven. En op regen volgt ook zonschijn meestal. Dus er zijn zo enkele dingen die zijn echt zeker. Interessant was dat als je naar de low-income countries kijkt, en die was niet de hele wereld vertegenwoordigt. Men heeft ook weer een ontzettend grote aantal van 160.000 mensen onderzocht.
160.000.
Okay. En dat waren vooral landen uit Zuidoost-Azië voor de low-income countries. Er waren geen patiënten uit Australië. Nu, wat heeft men gezien in die landen met lage inkomen? Daar waren meer dan dubbel zoveel sterfgevallen door hart- en vaatziekten dan aan kanker. En zelfs iets meer dan de rest van alle ziektes. Bij low-income countries denk je frequent aan infecties.
Ja.
Ja. Dus dat was die zeer interessante bevinding was, die landen met hoge inkomens, daar is het vooral de kanker, in minder mate hartvaatziekten, terwijl in die armere landen is het meer, zijn het de hart- en vaatziektes die hier tot meer overlijden geleid hebben. En dat betekent voor onze maatschappijen eigenlijk een opdracht te kijken, investeren we eigenlijk onze midden van het gezondheidsstelsel, maar ook van andere aspecten, worden die correct toegekend? Zetten we die echt in om de grootste problemen aan te pakken?
Dus in onze contrein, want ik vermoed dat wij dan behoren met België tot de hoge inkomenslanden, wij zouden dan eigenlijk heel hard moeten inzetten op kankeronderzoek, omdat we door onze levensstijl erin zijn geslacht om de hart- en vaatziekten als probleem, als doodsoorzaak terug te dringen, langzaamaan.
Ja, dat is hier zo, en dat is ook wat gebeurd. Zeker naar kankers gebeurt heel veel onderzoek en worden campagnes gevoerd. En wij proberen dat ook bijvoorbeeld voor huidkanker. Dermatologen zijn zeer actief met preventiecampagnes bezig. En wij zien die toename van die gevallen. Maar dat is absoluut zo. Dus terwijl in die low-income countries, je ziet, voor hart- en vaatziektes heb je enkele risicofactoren, die zijn overal op de wereld hetzelfde probleem. Dat is een hoge bloeddruk, dat is roken, bepaalde voeding. Dat zijn dingen die kun je vrij goed beïnvloeden. Ook door bevolking op te leiden. Dus dat is eigenlijk overal op de wereld. Maar dan heb je ook nog andere risicofactoren, die zijn regionaal zeer verschillend. Bepaalde luchtvervuiling bijvoorbeeld. En daar moet dan ieder land, ieder stad eigenlijk zien welke maatregelen ze nemen.
Ja, ik vond wel vooral dat het verschil groot was in de hoge inkomenslanden, dat echt kanker is echt wel major, number one. Ik heb altijd gehoord van vroeger dat vooral, je gaat dood aan een hartaanval, maar dat is echt een totaal verouderd beeld.
Ik denk, we hebben daar echt grote vooruitgang geboekt in behandeling van hoge bloeddruk, in mensen, toch tenminste doen stoppen roken van bepaalde leeftijden. Mensen doen meer sport. Mensen leven bewuster. Als je ziet, ik zeg altijd, de 70-jarige van vandaag is de 50-jarige van vroeger.
Dat klopt.
We zien echt dat die mensen gezonder oud worden bij ons.
Oké. Langs de andere kant wil dat ook wel zeggen, als dan landen naar een hoger inkomen evolueren, dat ze ook moeten weten dat hun gezondheidszorg zal moeten aangepast worden.
Absoluut. Absoluut. En daarom zijn deze epidemiologische registers zo belangrijk. En niet enkel op wereld, maar ook lokaal moet je heel goed weten wat gebeurt eigenlijk met je bevolking.
Oké, interessant. Dus kanker, we gaan er meer dan waarschijnlijk niet aan ontsnappen. En dat brengt ons tot een... eigenlijk brengt dat ons bijna tot het einde van de podcast. Maar ik heb nog een klein toemaatje. Een artikel dat ik toch nog even wou... Ik heb het niet vernoemd helemaal in het begin van onze podcast, maar ik wil het er echt bij. En het gaat over softdrinks. Zijn echt ongezond. Wereldbrekend nieuws, Jan.
Wereldbrekend, dat heeft ons nog... Ik denk dat mijn moeder mij dat ook al gezegd heeft.
Ik herinner het me. Bart die te veel cola.
Maar nu is het wetenschappelijk bewezen.
Oké. Nu is het waar. Wat is er ontdekt? Wat is er zo specifiek?
Dat is een interessante studie. Men heeft hier 450.000 mensen opgevolgd.
Letterlijk bijna een half miljoen dus.
Bijna een half miljoen over 10 Europese landen. Dat noemt European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Europese, naar de toekomst kijkende onderzoek naar kanker en voeding. Dat was de studie. 10 landen hebben deelgenomen uit Europa. En collega's uit Lyon hebben dat manuscript dan samengeschreven. En wat hier van belang was, van de resultaten, was ze hebben gekeken naar het het drinken van softdrinks. Wat is eigenlijk een softdrink?
Goeie vraag. Ik denk aan limonade, maar ben ik dan juist? Of?
Dat is juist. Wij wisten het niet, we hebben het nagekeken. dus het is een water met koolzuur, mm-hmm. waar een met zoet, wat gezoet is, ja. en smaakstoffen bevat.
Okay.
Wij gaan nu geen namen vernoemen, maar ik denk dat...
Ik denk dat we allemaal wel... De limonades die je vindt in de winkel...
Wij hebben een idee.
Meestal is dat de goede algemene noemer, denk ik, van een softdrink.
Juist, maar een sinaasappelsap of een appelsap is dus geen softdrink.
Ja, vreemd. De koolzuurhoudend is wel belangrijk, blijkbaar.
Dat is blijkbaar belangrijk. Okay. Dus dat zijn onze softdrinks.
Er zit geen suiker in een appelsap.
Nee, ook niet.
Bijna.
Bijna niet. In ieder geval, men heeft dan gekeken, men heeft heel veel dingen bekeken, maar wat ze echt hebben kunnen tonen is dat als je meer dan 2 glazen, en een glas is 250 milliliter, dus mensen, ze hebben gekeken naar mensen die meer dan een halve liter softdrinks drinken per dag,
ja.
en dat vergeleken met mensen die minder dan 1 glas per maand drinken.
Oké, okay. Dus we zitten 1,5 blikje versus bijna niks.
Juist, ja. Exact. En interessant was voor mij, dat had ik niet verwacht. Dat zijn mensen rond 50 jaar. En daar heb je die echt veel daarvan drinken. Dat is ongeveer 3,5%. Dat waren 16.000 mensen die ze hadden. En omgekeerd, ongeveer de helft drinkt werkelijk minder dan 1 keer per maand.
Oké.
Okay. Dus dat zegt eigenlijk dat de meeste softdrinks worden eigenlijk van een redelijk kleine
aantal. Ja, ik heb direct zo het idee van iemand die veel drinkt dan. Dat is die klassieke halve liter die je dan binnenslurpt. Of mensen die gewoon een hele fles leeg drinken. Maar eigenlijk spreken we wel over een stevig gebruik als je, ik zeg het, anderhalf blik.
Ja. Dat is niet zoveel, hè.
Nee, dat is te snel.
En dan kwam iets uit wat ons werkelijk verbaast. Het was te verwachten dat dat niet gezond is. Dat heeft ons moeder ons ook al gezegd.
Ja. Eigenlijk is hij wel verstandig, hè, ons moeder.
Dat wisten wij toch ook.
Ja, ik zou niet anders durven beweren.
Dat kwam uit, als het toch een gesuikerde drink was, dan zijn dat vooral ziektes die met de lagere darm te maken hebben of met de lever. Niet noodzakelijk kanker, maar dat kan zijn van appendicit tot darmontstekingen. Dus, maar werkelijk...
alle limonades zijn toch gesuikerd?
Ja. Niet. Je hebt ook nog die met artificiële suikers.
Oké, dus je maakt sweeteners. Oké, dus er is een verschil tussen natuurlijke en artificiële. Dus aspartaam.
Aspartaam bijvoorbeeld, ja. Okay. Dat is een hele waslijst die wij kennen. Wij zijn heel strikt erin geen merken te vernoemen. Maar je heeft die geen calorieën bevatten, of bijna geen calorieën, maar nog altijd heel zoet smaken. Of die gesuikerd zijn. En dan kwam uit dat die met die kunstmatige, die zonder calorieën eigenlijk, dat die ons risico verhogen voor hart- en vaatziekten.
Oké.
Okay. En dat is iets wat ons eigenlijk verbaast, omdat je zou denken, daar zit geen calorieën in, dus krijg ik minder overgewicht, enzovoort.
Dus artificiële geeft aanleiding
tot hart- en vaatziekten.
Hart- en vaatziekten.
Okay. En die met echte suikers, die calorieën bevatten, die geven aanleiding tot ziektes aan het spijsverteringsstelsel. Dat is iets wat uitgekomen is. Dat zijn de werkelijk harde data. Dat is wat ze hebben kunnen statistiek bevestigen.
Statistisch kunnen. Nu, het probleem is natuurlijk een beetje, ik denk, mijn mening is, alles met mate. Alles met mate kan geen kwaad, maar als ik het goed begrijp, nogmaals, dus 1,5 blikje, dus 2 glazen van 25 centiliter, dat leidt tot...
Als je meer dan een half liter drinkt van iets met suiker...
Wat was het per dag?
Per dag.
Per dag, okay.
Niet per week, per dag. Dus een halve liter, 2 blikjes per dag, 1,5 blik, zoals je zegt. Hè?
Ja.
Dat is 0,3. Dat is al voldoende om uw risico, als dat met suiker is, met suikers is, dat is voldoende om uw risico voor gelijk welke, of van een hele hoop ziektes van het spijsverteringsstelsel uit te lokken.
Ja.
En als je liever iets zonder calorieën neemt, dan is je risico hoger voor hart- en vaatziekten.
Okay.
Dus welke van de 2 je met mate drinkt, moet je beslissen. Of misschien is het een voordeel dat te mengen, ik weet het niet.
Maar bij de mensen die aanmerkelijk minder dronken, zag je ook dat er minder correlatie was. Dus alles met mate, dat geldt nog altijd.
En Nu is natuurlijk de volgende vraag zou eigenlijk zijn, waar is de gezonde, wat is nog gezond? Dus een halve liter per dag, daar zijn we eens, dat is al redelijk veel.
Ja, dat is wel waar, ja.
En één drink per maand is redelijk weinig.
Mm-hmm.
Ja?
Ja.
Dus maak een klein glasje per dag. Daarop geeft ons deze studie nog geen antwoord. Dus ze hebben hier eigenlijk de extremen bekeken.
Ja, ja.
Ze hebben die echt veel drinken versus die weinig drinken.
Mm. Het gevaar natuurlijk van dat type van studies is, en ik wil er wel onderlijnen ook in de podcast, dat is dat mensen snel de foute conclusies gaan trekken. En
absoluut.
Gaan zeggen van, ja, Jan Goetermoet heeft gezegd dat frisdrank drinken super slecht is. Je krijgt er maagzweren van. En van de light versie krijg je hartaanval.
Dat is wat je zou kunnen zeggen. Laat ons niet vergeten, het gaat altijd over statistieke kansen. Dat is niet dat iedereen dat krijgt.
Mm-hmm.
En het zegt ons ook nog niet, wij weten nog niet waar eigenlijk de grens is. De grens is.
Maar de correlatie is bewezen. Er is een verband. Dat moeten we wel onthouden, denk ik. En daar moeten we heel hard mee opletten. Hoe we daarmee omgaan.
Wij gaan alle ouders steunen die hun kinderen, tot een matige, verstandige omgang willen aanhouden.
Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat ook doen. Dus ik maak me daar niet al te veel zorgen over. Wat mij ook enorm opviel, was de grootte van de studie en wanneer die studie was uitgevoerd. Namelijk begin jaren 2000 en dat eigenlijk de publicatie pas nu is gebeurd.
Just.
Dus er moet enorm veel onderzoek zijn gebeurd. Uiteindelijk, als je dan gaat kijken naar, we hebben kunnen bewijzen dat te veel frisdrank niet gezond is, ja, daar gaat niemand van achterover. Daar haal je de headlines van het nieuws niet mee.
Dat is juist. Maar wat belangrijk is, je hebt dat bijvoorbeeld in New York gehad. Enkele jaren geleden heeft de burgemeester van New York willen doorzetten dat die het verkopen van te grote hoeveelheden softdrinks aan kinderen moet moeilijker, belemmerd worden, ingeperkt worden. En hij heeft dan de industrie achter zich gehad en er waren rechtszaken en hij heeft dat niet kunnen doorzetten. Maar dit is onderzoek dat deze soort acties wel steunt. Ja. Dat we zeggen, dat is niet enkel dat ons dat niet bevalt, maar er zijn toch zeer duidelijke argumenten dat we daar werkelijk mee verstandig moeten omgaan. Ik denk, op dat manier is deze soort onderzoek toch belangrijk. En zoals je zegt, het is een ongelooflijke organisatie die daarachter steekt.
Het is ongelooflijk om te zien hoe evidenties eigenlijk toch moeten bewezen worden. En dat je dan... Ik ga ervan uit dat die studie honderdduizenden, misschien miljoenen...
Ja, dat is miljoen waarschijnlijk.
Ja, heeft gekost om dan eigenlijk iets te bewijzen waarvan dan men gaat zeggen, ja, dat wist ons moeder ook al.
Juist.
Maar daarom dat ik het belangrijk vond om dit artikeltje, dat er eigenlijk tussen is geslopen, hè, want dat hadden we helemaal in het begin niet voorzien.
Ja.
Maar ik vond het leuk om het erbij te zetten. En ik vind dat ook een mooie afsluiter voor onze eerste podcast.
Absoluut. Ik denk, het was een zeer plezante dag voor ons, denk ik. Dit voor te bereiden, te discussiëren, te kijken wat zijn de dingen waar we denken dat ze toch misschien een implicatie hebben die we willen delen, die we discussiëren. En, misschien, wij wachten natuurlijk op feedback.
Ja, klopt. Daar kunnen we zeggen dat mensen die eventueel willen reageren, dat altijd kunnen doen via de geëikte sociale media. De podcast zal verschijnen inderdaad op de klassieke YouTube, Facebook en via de Android en iPhone applicaties om podcasts kunnen downloaden. Dat zullen de mensen zeker wel zien. Ik ben eens benieuwd of we feedback gaan krijgen. Ik denk wel dat we rechtszak aan ons been hebben van Facebook, LinkedIn en Google. Want die hebben we wel zonder veel problemen benoemd. Terwijl dat we daar net heel voorzichtig waren om over frisdranken vooral niks te zeggen. Dus daar moeten we nog eens even... heb ik nu telefoon?
We hebben enkel vernoemd wat in die studie onderzocht werd.
Klopt, dat klopt. We hebben dat heel ethisch en moreel verantwoord gedaan. Op naar de volgende.
Op naar de volgende en we hopen dat, wij wachten op het feedback van onze luisteraars. Wat heeft jullie bevallen? Welke topics zijn van interesse? Ja. Dus wij kijken uit naar de reacties.
Oké, tot volgende week.
Tot volgende week.